Jesaja 18, vers 7. Daar spreekt het woord des Heren al dus te die tijd zal den Heere der Heerscharen een geschenk gebracht worden van het volk dat getrokken is en geplukt. En van het volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Een volk van regel en regel en van vertreding, welks land de rivieren beroven, tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen, tot den berg Sion. Tot zover. Zijn zij hierboven een geschenk voor de Heere uit Moreland. Als we dat hoofdstuk hebben voor de voorlezen, om het verband u even te noemen, dan is het u wel duidelijk misschien dat er veel woorden in staan en regels en zaken die zo op het eerste gezicht nogal duister aandoen. Maar is dat eigenlijk voor ons verduisterd verstand altijd zo? Maar ik bedoel nu in hoofdzaak wat betreft het woordgebruik. Het is zo moeilijk om vast te stellen, ja, het gaat over Moreland. Er wordt hier gesproken van een oordeel Gods. En over een geschenk dat de Heere gebracht zal worden. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat ook wat zinsbouw betreft. Je zegt, ja, hoe is dat toch? Ik heb zoveel mogelijk vergeleken. En ben vergelijkenderwijs tot een bepaalde weergave gekomen. Van diverse mogelijkheden die door de vertalers werden benut. En ik hoop dan als wij vluchtig dat gedeelte van het verband met elkaar doornemen, dat het iets duidelijker mag worden, ook wat betreft de achtergrond en de bedoeling van de woorden. Allereerst dan het verband of de achtergrond, de historische achtergrond, deze profetie dateert zeer waarschijnlijk een 715 jaren voor de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. En wel in de dagen, of uit de dagen van de koning Hiskia. In die dagen was het Ethiopische Rijk of Morenland, dat ten zuiden van Egypte gelegen was, een rijk dat zich geweldig ontplooid had. De toenmalige dynastie, de regering die over Egypte regeerde, waren ook Moorse of Ethiopische koningen. Hun macht had zich dus geheel uitgestrekt vanuit hun eigen land over Egypteland. Zodat in de tijd van deze profetie regeerde er over Ethiopië, maar ook Egypteland, Ethiopische heersers. Er wordt al eens meer iets van gezegd, dat verschillende mogendheden getracht hebben in overleg te komen met Israël, met Juda. Je weet zelf dat in Jesaja gesproken wordt van het vergeefse steun zoeken bij de vreemde mogendheden. En van die gebroken rietstaf die door de hand boort. En van dat voorzichtig verdrag met de dood en dat verbond met de hel. Waarbij onder zulke bewoordingen wordt uitgetekend het goddeloze gedrag van Israël. Dat ze menen met behulp van de Egyptenaren de Assyriër te kunnen verslaan. En nu heeft de Heer telkens geprofeteerd, die Assyriër die zal wel worden verslagen, maar door een godsdaad. En nu deze profetie die dateert uit de tijd dat die Moorse koningen, die Ethiopiërs, dat zij een gezantschap hebben gezonden naar Jeruzalem. Alles is in beweging. Er is een grote constellatie van die wereldmachten toen der tijd. Jeruzalem lag er zo'n beetje tussenin. Egypte, Ethiopië, Assyrië, Syrië eerst, Assyrië. Dat was een geweldige beweging in die dagen. Er vielen ontzaglijke klappen. En nu achten ze daar in Egypte, Ethiopië, het ogenblik wel gekomen om te trachten een soort alliantie op te bouwen, om als geallieerde mogendheden het juk van de wrede Assyriër van zich af te werpen. En vandaar dat gezantschap van Moren in Juda gekomen is om te proberen Juda daarin te betrekken. En uit andere gegevens, uit de kronieken onder andere, kunt u nakijken, 2 kronieken, 32, en andere plaatsen, daar kunt u vinden dat er een vrij sterke stroming was, ook zelfs bij Hiskia was er niet vrij van, die zich toch wel aangetrokken voelde tot zulk een bondgenootschap, om zo in een geweldige krachtssamenbundeling en ontplooiing het gehate juk van de Assyriër te verbreken. Maar nu gaat het erover, wat denkt de Heere daar nou van? En wat zegt de Heere daar nu van? En dan zijn we gekomen aan hoofdstuk 18. Daar wordt dat verklaard. En daarom zou ik zeggen, probeer even het gevoet, de tekst te volgen, of tenminste de tekst, het schriftgedeelte te volgen. Wee het land. Dat wee kan hier zijn een uitdrukking van medelijden. Het kan ook een uitdrukking zijn van pas op, land. Maar goed, we gaan lezen. Wee het land dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat aan de zijde der rivieren van Morenland is. Dat is natuurlijk al een vreselijk moeilijke zin. Schaduwachtig aan de frontieren. De mogelijkheid, ik noem enkele mogelijkheden, bestaat dat ermee bedoeld wordt dat tussen de bergen aan de zijkanten ligt ingesloten. Of Luther die denkt aan zeilen van schepen. Omdat het grondwoord dat hier gebruikt wordt, dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat betekent eigenlijk gevleugeld of gevleugelde. Luther heeft ervan gemaakt, gevleugelde zeilen. Met andere woorden, de Moren die hun heerschappij over Egypte hadden uitgebreid, maakten niet alleen druk gebruik van hun eigen riviermogelijkheden, maar in zonderheid van de grote Nijl die hier een zee genoemd wordt. Maar van alle mogelijkheden die de vertalers geboden hebben, is er één mogelijkheid die is vrij simpel. En dat is deze, vooral omdat dat woord gevleugelde er eigenlijk staat. Dan moeten wij denken dat in Ethiopië, het land Ethiopië werd vaak geteisterd door ontzaglijke hoeveelheden insecten. Die het land als het ware bedekten. En zoals je meer in de Bijbel tegenkomt, omschrijvingen van sprinkhanen en allerlei andere ongedierte. Zoals Ethiopië, zoals ook bijvoorbeeld nu nog boven in de Scandinavische landen, in Lapland en dergelijke, zijn ook streken, daar wordt al op bordjes aangegeven om een muskietengaas te kopen, vanwege de enorme hoeveelheden beschieten die daar, muggen eigenlijk, die het leven moeilijk maken. Maar zo was het ook heel sterk in Ethiopië. Dan is dit dus een omschrijving van het land en een kenmerkende eigenschap van die omgeving daar. Of een plaag van die omgeving, het land. Waar de wolken van het gevleugelde van de insecten huizen, die op sommige tijden het land schier bedekken. Het land dat zich uitgestrekt heeft van rivier tot rivier, ja zelfs de grote Nijl bevaart. Dat land dat zendt gezanten over de zee. U moet u dus voorstellen, Jesaja die staat daar. Zo eens even nemen. En daar komen de deputaten uit Ethiopië. Daar is Hiskia. Er is een grote sterke partij die er erg veel voor voelt om een bondgenootschap aan te gaan met die Ethiopiërs. Daar is Hiskia die er ook niet onwelwillend tegenover staat. En dan komt het woord van God en dat gaat spreken over dat land en welke mogelijkheden of onmogelijkheden er zijn. Dat land dat gezanten zendt over de zee, dat zegt Jesaja tegen die gezanten, tegen Hiskia, tegen iedereen die erbij is als het ware. Hij, in midden van al die gemengde gevoelens, brengt Jesaja het woord van God. Gezanten over de zee, dat betekent hier over de Nijl in schepen van biezen op wateren, die werden gemaakt uit de papyrusvezel, een heel licht materiaal, waar men toch de Nijl mee bevoer, en die ook wel wat hebben konden, die boten. Zo kwamen ze, totdat ze eigenlijk niet verder konden, dat ze aan het land, de landweg, kwamen van Kanaan, om zich zo verder te begeven naar Jeruzalem. Dat gezanten zendt over de zee in schepen van biezen op de wateren. En dan zegt Jesaja, gaat heen, gij snelle bode, wat doen jullie hier? Ga naar je eigen volk terug. Blijf bij je eigen thuis. Wij hebben jullie niet nodig, dat zegt God. Gaat heen, gij snelle bode, tot een volk dat getrokken is en geplukt. Ook een heel moeilijk woord, getrokken en geplukt. Wij denken daar bij aan een kip die geplukt wordt. Laat het zo maar zeggen. Geplukt. En hoe is men eigenlijk tot zoiets gekomen? En degene die dat zou willen vergeestelijken, die zou zeggen, ja, een volk wat in de staat der ellende ontdekt wordt en getrokken en geplukt wordt. Laat maar eerlijk zijn, die gedachten komen er zo hier op. En dat dat ook zo hier staat geschreven, is natuurlijk ergens begrijpelijk. Want het grondwoord wil eigenlijk zeggen lang gerekt. En bij getrokken staat er een woord dat eigenlijk, of geplukt, staat eigenlijk een woord dat betekent glad. Zoals je, en dan met recht, zoals je dus een kip plukt, zodat die glad wordt. Zo'n soort woord wordt daar gebruikt. Maar nogmaals, vergelijkenderwijze ben ik tot deze conclusie gekomen, dat het duidelijkste is om hier te lezen, ga maar terug naar je eigen volk, waar je thuis hoort. Dat volk, dat lange volk, met hun lange gestalten, want dat waren de Moren. Ook vergeleken bij de Israëlieten waren de Moren reizige mensen, grote mensen. Daarbij hadden ze een zeer gladde, bronzen als het ware, gebronsde, koperen, glanzende huid. Dit is dus een omschrijving van dat volk van de Moren, wat lichaamslengte, bouw betreft en wat hun uitwendige verschijningsvorm is. Een volk dat vreselijk is, vroeger al en nu nog. Een volk van bevel is bevel.
Zo'n volk was het. Een volk wat als met een ijzeren discipline, een volk dat geordend was, dat ijzeren hart was, en dat ook door die eigenschappen als het ware zijn gebied had uitgebreid en het machtige Egypte zijn domein kon noemen. Een volk dat alles onder de voeten vertrapt en alle onmogelijkheden aan de laars lapt. Een volk dat nu de kans schoon ziet om de dreigende Assyriër, die ook Egypte gaat bedreigen, om die Assyriër nu met een ontzaglijke klap neer te slaan. Een volk dat het land door de rivieren wordt doorsneden. Een volk dat in een land woont waar rivieren doorheen lopen, ook dus de mogelijkheid biedend tot snelle verplaatsing van manschappen en voorraden, ja kortom, wat in die tijd toch een geweldig bezit was voor zulk een land. En dan roept Jesaja alle mensen op van de hele wereld, omdat het zo'n belangrijke zaak is, alle gij ingezetenen der wereld, gij inwoners der aarde. Als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gij niet het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gij het horen. Dat was natuurlijk altijd een gebeurtenis, een daad, waarbij men een volk opriep ten strijde of blijde te kennen gaf vanwege de overwinning die behaald was over de vijanden. Dan klom men op de bergen en dan blies men de bazuinen. Wat de profeet hier zegt, houd dus in, je zult het gewaar worden, zoals je het gewaar wordt als er een oorlog uitbreekt, of als er een overwinning is behaald, dan zult het gewaar worden dat des Heeren woord de waarheid is, en dat hij alleen God is, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Je zult er getuige van zijn, want God spreekt niet alleen door zijn woord, maar ook door zijn machtige daden. Want de Heere, zo heeft de Heere, al zo heeft de Heere tot mij gezegd, zegt Jesaja. Jullie zijn daar wel druk in de weer. Jullie spelen met allerlei gedachten, zou die ons kunnen helpen en zou die het kunnen redden. Jullie worden geconfronteerd met uitnodigingen van veel machtigere koninkrijken op aarde die jullie willen helpen. Jullie gaan daar net maar heen met je gedachten, alsof het niet eenmaal uitgesproken is door God zelf. De Heere is een krijgsman, hij zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Want zo heeft de Heere tot mij gezegd, ik zal stil zijn. Niet in het niets doen, maar juist in zijn aanwezigheid. Ik zal stil zijn en zien in mijn woning of vanuit mijn woning, als de glinsterende hitte op de regen, als de wolk des dauws in de hitte des oosten, als die hitte op de aarde brandt en heel hoog hangen als het ware, onbewegelijk die witte wolkjes boven het land. Of de hitte vormt als het ware een pak dat zindert op de aarde. Of, zoals de regen die gevallen is, de dauw en de zon, die maakt er een wolken van. Als dat bij dauw niet zo erg, maar wel is die, bij die regenval, is die dampvorming die als het ware roerloos de aarde kan bedekken. En die wolken die roerloos boven het land hangen, ze zijn er. Het lijkt wel alsof er geen beweging is. Hier wil het dit zeggen. Hij die oneindig hoog is, hij ziet vanuit de stilte zijner almacht en van zijn aanbiddelijke majesteit, waarin hij het niet van nodig heeft om getier te maken als de mensen, waarin hij het niet van nodig heeft om beraadslagingen met anderen te houden, om volken te vertreden in zijn toren, waarin hij geen hulp van welk schepsel, nog in de hemel, nog op de aarde nodig heeft, Zo zal God in die stilte van zijn algenoegzaamheid, van zijn goddelijke deugden, niet afwezig, maar aanwezig zijn. Ook al lijkt alles in een bevroren toestand, dat wil zeggen, onbewegelijk, uitzichtloos, zonder vaart, zonder direct een gebeurtenis waar we al vast kunnen klampen. Zo stond het in die dagen, want er gebeurde niet 1, 2, 3 wat. Het was een oefenschool ook voor degene die God vreesden, om af te zien van alle schepselen en het oog gericht te mogen krijgen op de levende God. En om dan van al die machtige volkeren die er waren en die heimelijk zaten te popelen om het juk van zich af te schudden, om daar nu als eenling tussen te zijn en niets te doen, maar om te wachten op het heil des Heren. Als we zo trachten een reële indruk te vormen, dan zult u met mij instemmen, het lijkt allemaal zo gewoon. Wij zeggen in stilheid en vertrouwen zal u sterk te zijn, maar er staat bij Jesaja, in stilheid en vertrouwen zouden uw lieder sterkte geweest zijn, maar gij hebt niet gewild. Het is eeuwig waar, de Heere zal voor u strijden, gij zult stille zijn. Maar wat er uit een mens voortkomt, dat is niet stil, dat is niet vertrouwend op de Heere God. Dat grijpt naar alle mogelijkheden die binnen het bereik zijn om hulp en om steun te vinden. Zo is de mens altijd geweest en zo blijft hij tot aan het einde der wereld toe. Hij verwacht van bergen en van heuvelen. Maar gij zult stil zijn, dan zal die zinderende hitte daar als een laag boven de aarde ligt te trillen, zoals die wolken daar in het oosten doodstil boven het land hangen. Maar ze zijn er, zo is God aanwezig en hij zegt, mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Want wat is er gebeurd, dat komt later in de 30er hoofdstukken nog ruimschoots aan de orde, waar gesproken wordt over de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs, door de Sanherib, de Rabsaqeen. Dan komt dat nog wel aan de orde. Deze profetie verplaatst ons ook al reeds naar die tijd. Maar, waarom? God is aanwezig. Het lijkt zo stil, maar dat komt omdat het nog niet de oogsttijd is. Want voor de oogst, als de botte volkomen is, als daar die vervloekte mens God zal lasteren voor de poorten van Jeruzalem, als die Sanherib zijn boze woorden zal slingeren naar de mannen op de muren, en zij zal zeggen, wie van de goden van de volkeren, waartegen ik gekrijgd heeft ze kunnen verlossen? Heb ik ze alle niet vertreden? Zou jullie God dan, een van die vele goden, zo stelt hij het voor, zou je denken dat die jullie verlossen kan? Hij beroemt zich eigenlijk als ene die zich afgodt. Terwijl hij nog maar aangegord daar staat. Maar hij doet net, wij zouden zeggen, de Hollandse spreekwoord, hij heeft de huid al verkocht voor de beer geschoten is. Maar nou zal God voor de oogst, zal hij als de botte volkomen is, als het moment om te gaan arbeiden om de druiven af te snijden, zal hij ingrijpen. Dat geldt hier van alle kanten. In de eerste plaats, voordat de oogst die de Assyriër denkt binnen te gaan, als hij de Egyptenaren, de Ethiopiërs, als slaag gegeven heeft, want de vergeefs heeft de partij van die in Jeruzalem voor het bondgenootschap is gewacht naar Egypte. Want ze konden geen hulp krijgen. De Egyptenaar die werd ook verdreven. Maar voordat nu die Assyriër de oogst binnenhaalt, dat hij Jeruzalem vernield heeft en haar inwoners gedood en weggevoerd, dan zal God komen. En hij zal die ranken die daar tegen de muren van Jeruzalem als het ware opklimmen, die naar binnen willen komen, die eigenlijk Jeruzalem willen wurgen, God zal komen met zijn snoeimessen. En hij zal ze afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. Daar zal God geen bondgenoten voor nodig hebben. Eén engel des verderfs zal in ene nacht 185.000 soldaten doden. Dan zullen hun lijken daar liggen samen voor de roofvogels van de bergen en vier en kraai en raven en de dieren der aarde, de hyena's en allerlei andere dieren. En de roofvogels zullen op hen overzomeren en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. Dat betekent, er zal zo'n overvloedige maaltijd zijn voor de dieren, de vogels en de landdieren aan de lijken die daar liggen, dat ze het in één zomer niet op kunnen. Maar ze zullen als het ware nog een seizoen zich te goed kunnen doen aan dat vlees van dat leger dat door God neergeslagen werd. Nu, samenvattend, mogen we zeggen dat Jesaja hier, terwijl die reizige, glanzende moren daar enthousiast proberen Hiskia en Jeruzalem, de raad, op hun hand te krijgen, om het nu toch te wagen en om het nu toch te doen. En van de kant van Jeruzalem, Juda, klinken ook vele stemmen die zeggen, ja, dat kans mogen we niet voorbij laten gaan. Dat is Gods voorzienig bestel. En ook Hiskia, niet geheel, dat zal blijken uit de volgende hoofdstukken, Hiskia ook niet geheel afwijzend tegenover deze gedachte staat. Daar komt nu opeens de stem van God, bij monden van de profeet, ga maar terug naar je eigen land. Daar hoor je thuis, lang, lenig en glanzend volk. Want de Heere heeft jullie geenszins nodig. Je bent wel een volk van bevel is bevel. Je stormt alles omver, dat denk je. Maar de Heere heeft jullie kracht niet nodig. Hij heeft geen lust aan s'mans vermogen. Hij heeft geen lust aan de in zichzelf hogen. God zal zelf die slag beslechten. En de Heere zelf zal door een krachtige hand zijn volk hulp verschaffen. Nu hebben we het verband. Te dien tijd zal de Heere der Heerscharen een geschenk gebracht worden.
Je leest in 2 Kronieken 32, vers 23, kun je dat vinden, dat als God dat Assyrische leger verslagen heeft voor de muren van Jeruzalem, dat er allerlei gezantschappen komen van de heidenen uit omliggende en vergelegen landen, en die komen met grote geschenken bij Hiskia. En door dit gebeuren is ook, dat lees je in dat 2 Kronieken 32, is Hiskia groot geworden in de ogen der heidenen. Ze hebben ervaren dat de man een God had, de waarachtige God. En uit een zekere erkenning, zekere eerbiediging van die God van Hiskia hebben ze vele geschenken gebracht tot Jeruzalem, en is die geschiedenis verbreid geworden onder de heidenen. Die geschiedenis van de wonderbare uitredding in de dagen van Hiskia. Maar je voelt wel aan dat is niet alles. Zeker, daarin is ook een bewijs dat de eer en de heerlijkheid der volken tot God gebracht zal worden. En dat blinde heidenen hebben erkend, denk aan Nebukadnezar, die ook moest bekennen onder de krachtige hand Gods, dat die almachtige God alleen God is. En zo zijn er vele anderen geweest. En in hoeverre dat deze mensen nu persoonlijk zalig maken, daar kom ik niet in. Want daar gaat het ook eigenlijk niet om in die geschiedenissen. Dan hebben we altijd veel over gesproken, maar er getwist, de een die, ik laat dat geloof ik ook vroeger, ja, dat was bij ons in de kerkraad, de man die daar dikwijls met mij over praatte, dan dacht ik, wat betekent dat nou toch? Dan moest ik zeggen of Nebukadnezar, dat hij nou echt bekeerd was of niet. En de farao van Egypte, ook zulke soort dingen. Dan denk ik, ja, wat bedoelt die man, dat er, als het nou om gaat, dat weet ik wel, dat iemand is, zij smijten gaat geloven dat je beter in de liefde 10 te veel in de hemel kan denken dan in een wettisch oordeel 1 te weinig. Maar waar gaat dat dan om? Wat willen mensen daarmee zeggen? Ik zou daar liever in zien en de een die zegt, nou het is te hopen voor de man dat hij waarachtig voor God gebogen heeft, maar je kunt het niet direct gronden op de geschiedenissen van Nebukadnezar, dat moet ik erbij zeggen hoor. Maar afgezien daarvan, het gaat er over God de Heere die triomfeert. Daar valt de klemtoon. Daar valt de klemtoon. Dat is net naar Aman ook zo, de Syriër. Daar geloof ik wel van, dat het een man geweest is die in waarheid de Heere toebehoorde. Krachtdadig door God bekeerd. Maar als er dan over gesproken wordt, ik neem dat altijd maar als voorbeeld, omdat ik het ook wel eens gehoord heb zelf, en je hoort daar een preek over die geschiedenis, nou mensen, het is gewoon een vermaak, als ik dat vermaak kan noemen, om te horen hoe dat allemaal gegaan is. Want die man had natuurlijk een overjas aan, een onderjas, en wij zouden zeggen een trui en een hemd en een broek. Maar ja, het ging steeds moeilijker natuurlijk, want ja, die jas dat gaat nog wel met dat hemd en dan tenslotte nog eens naakt te komen. Ja, dan voel je aan, dat is een ongezonde schriftverklaring. Want weet je waar de klemtoon ligt? Bij dit getuigenis. Nu weet ik dat de Heere, de God Israëls, alleen God is. Dat er een mens tot de, want je moet daar geen godsdienst van maken, want die man net mopperend in zijn eigen, scheldend, razend, van nijdigheid. En toch, heb ik moeten doen, is hij daar zijn eigen aan het uitkleden gegaan. Dat was zijn bekering niet. Helemaal niet. Maar hij is door het wonder overweldigd. Er is het ook geen wonder als een mens die moet zeggen dat hij met tegenzin eigenlijk naar des Heeren orde, naar des Heeren
hem naar des Heeren bevel moet handelen. Die met tegenzin is het dan geen eeuwig wonder dat de Heere zo'n ellendige nog in genade aan wil nemen. Maar zo kun je zo'n eigenaardige accentsverlegging krijgen. Dat je zegt, nou staat de mens in het middelpunt, de christen in het middelpunt, maar niet de erkentenis dat de Heere alleen God is. En dat is ten alle tijde het doel en oogmerk van de werken Gods aan de mensenkinderen. Dat ze zullen bekennen dat Hij God is en niemand meer. En dat Hij in de Heer Jezus Christus nabijgekomen is. Daar loopt het over. Want de Heer bekeert geen mensen opdat ze zichzelf zouden prijzen en eren. Maar Hij bekeert juist mensen van die eigen roem tot zijn roem. En ik weet, dat is voor vlees en bloed een onmogelijke en een afmattende weg. Want dan zeg je wel eens, wanneer zal dat toch zijn? Dat hij nou waarachtig bevrijdt van alle eigen roem, eigen lof, eigen ik en eigen bedoelingen. Dat hij nou waarachtig God mag loven en prijs als de bron van het leven. En met die gave Gods komt de ellendige bij God terug. Als ik het offer geven moet, of geef, of denk dat ik het geef, dan is de uiterste consequentie, ik word verdoemd. Maar als God het offer op het altaar geeft en het al zo aan zijn volk openbaart, dan wil dat dit zeggen. God de Vader gaf zijn Christus en hij schenkt hem weg aan doemschuldige zondaren. Als die levende offeranden, dat offer dat gans verteerd is, maar ook dat lof- en dankoffer, godeplechtig toegezegd. En nu komt de kerk, dat is de uitverkoren zondaar, die niets heeft van zichzelf. Die komt met dat offer, dat God gegeven heeft, komt u terug bij God door de trekkende en leidende werking van de Heilige Geest. Voel je dit, die verhouding? Want buiten Christus en zonder Christus kan het in der eeuwigheid nooit. Dat kan niet. En als grote wonder, God gaf het offer op het altaar. En hij gaf het altaar ook. En nu is de mens zo verdwaasd. Je zou zeggen, zo krankzinnig zijn wij nu in alle geestelijke goed en in de weg der zaligheid, dat de mens denkt, het offer, dat is iets dat ik geef aan God. En hoe afschuwelijk moet dat dan zijn in de ogen van een rechtvaardig God? Als de mens daar met zijn eigen wangedrochten en wangestalten, ja, al is het dan het mooiste schaap wat hij brengt, en hij beseft niet dat het Gods lam is, dat het des vaders geschenk is van het armoede. Kijk, dan zeg ik, ja, dat is waar, hè. Zo is het ook, hè. Eén kudde onder één herder. Zo werkt de Heer ook. Dan eens kijken, wat moest die moorman, die machtige heer van Kandersee, nou klaarmaken? Wat had hij nou voor een geschenk? Hij wilde aanbidden, maar ook dat was nog een afgesneden zaak. Want hij kon natuurlijk
Zo'n ellendeling die kwam niet in de tempel. Zo'n zwarte nazaat. Helemaal niet. En toch, hoe onbegrijpelijk ook, wij zouden zeggen, want wij zijn in onze eigen ogen allemaal glinsterende diamanten. Vergeleken bij zo'n zwarte kool, daar heeft God niks aan. Ons wel. Daar kan de Heer een ketting van rijgen en hem om zijn hals hangen. Ja, ik zeg het heel scherp, dat we goed verstaan mogen wat God bedoelt in zijn woord. Hij gaat de indelingen des harten te boven. De mens die denkt dat hij een sieraad is voor God. Van nature, zo ongelukkig is die. En die zwarte kool, daar heb je niks aan. En nou is dat is nou een geschenk voor God. Die verslagen geest, die lege man, die geen verzadiging vond in Jeruzalem, die nog wel gauw een rol gekocht had van Jesaja, maar die ook las van ene die zo verschrikkelijk diep in het ongeluk gebogen had. Hij kon niet begrijpen. Zou die profeet dat beleefd hebben? Of zoals de Joden uitleggen, proberen uit te leggen, Hiskia, Jesaja 53, die zo geleden heeft, te die tijd zal de Heere, dat is schaarne een geschenk krijgen, uit Moreland, een geschenk. Het is een naar geschenk in onze ogen. Hij zouden zeggen, van de werf af, of ik stuur de hond erop uit. En dat is nou een geschenk voor de Heere. Hoe groot is dan die eeuwige liefde des Vaders, zijn vrij machtig welbehaag, om zulke moorden te aanvaarden als een geschenk. Mijn zoon, ik heb alles van u geëist, eis nu van mij. En ik zal u geven, de heidenen tot uw erven, de einde der aarde tot uw bezitting. Eis nu van mij, je krijgt alles. En de zoon die neemt, die ontvangt dat geschenk uit de handen des Vaders, waar wij van zouden zeggen, laat het maar gaan los, laat het maar kapot vallen, het is niks waard. Wat een erfenis heeft de Heer Jezus toch gekregen. Als je daar dan eens denkt, dan zie je in de gestalte van David, hè. En hoe is het nou met ons? Want wij denken dat we heel gewone mensen zijn, zonder verbeelding. Dat denk ik, dat denk u ook. En dat scheppen we vaak heel hoog op, hoor, dat we er niks om geven, of dat we dit zijn of dat zijn, hoe we onze boterham verdienen, al die dingen die deze mensen. Dan moet je dan maar uit opmaken dat we van die hele gewone mensen zijn. Dus niemand die wil natuurlijk toestemmen dat die zo'n verbeelding heeft. Maar laat het nou eens tot je doordringen. Daar loopt nou die koning David te huppelen. Bij dienstknechten en dienstmaagden. Ik druk het een beetje plastisch uit. De een ziet dan zwarter dan de andere. Zo van het werk misschien gekomen. Hè, het was wel druk, maar er even uit op deze glorierijke dag. Nu de ark des verbonds naar binnen komt. Hoewel er nog de resten van te vinden zijn. Je weet niet wat God doen zal. Maar er is een tijd geweest dat het allemaal anders was. Anders. Dat is nou het geschenk voor de zoon. Mag je daar nou bij? Met deze zal ik verheerlijkt worden, zegt David. Verbeeld je maar niet. Met deze. En met die bavianen. En met die putjescheppers, met die man met die onhebbelijke uitdrukking. Ach mensen, wat denk je? Wat denk je wel? Hier op aarde valt het met al onze ootmoed
nog ineens mee. Voel je dan niet dat het een Gods werk is om ingesloten te worden bij dat geschenk voor koning Jezus? Bij zo'n gevolg, die verachte sekte der Nazareërs. En toch is het zo. Dat is het geschenk. Ik hoop dat we allemaal bij mogen zijn. Klein en groot. U en ik. Heer Jezus Christus. Amen.